Ja, mooi is dat, hè? Als je dat bedenkt. De plek waar het lam is, waar de Jezus Christus is, verborgen in God. En dat we elkaar mogen toezingen. Hij of zij leven hoog. Hij leven hoog. Ja, zelfs zo hoog dat we mogen zeggen dat ons leven met Christus verborgen is in God. Nou, jarig of niet, het geldt voor elke gelovige vandaag. Prachtig als je over die dingen mag nadenken. En dat wil ik eigenlijk ook vanmorgen met u doen. Ik wil met u nadenken over, nou, ik mag hopen, een heel bekend gedeelte. Maar voordat ik naar dat gedeelte toe ga, wil ik eerst wat teksten vanuit het Oude Testament lezen om een stukje context te bepalen. En dan ook eventjes nog op zoek naar mijn briefje. Die had ik natuurlijk al lang op kunnen zoeken. De eerste tekst die ik met u wil lezen vinden we in Deuteronomium hoofdstuk 7. En dan ben ik benieuwd of u straks na een zevental teksten uit het Oude Testament een idee hebt bij welk gedeelte ik in het Nieuwe Testament uit ga komen. Deuteronomium hoofdstuk 7. Daar lees ik in vers 6. Dat tegen het volk van Israël wordt gezegd, want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had. Tot zover eventjes dit eerste tekstgedeelte. Het volk van Israël wat hier uitgekozen wordt om een persoonlijk eigendom te zijn van de Heere. Ik blader eventjes een stukje terug naar Exodus. Exodus hoofdstuk 4. En daar wordt Mozes naar Egypte gestuurd om de farao een boodschap te geven. En wat hij dan moet zeggen, dat lezen we in Exodus 4 vers 22. Daar staat, dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt hem geweigerd te laten gaan, zie ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. En hier wordt heel nadrukkelijk van het volk van Israël gezegd, van Israël, dat is mijn zoon, zegt de Heere God. Dat is mijn eerstgeborene zoon. Ik wil een stuk vooruitbladeren naar Jesaja hoofdstuk 63. Jesaja hoofdstuk 63 en dan begin ik even te lezen in vers 7. Ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen. De loffelijke daden van de Heere naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan. De grote goedheid voor het huis van Israël. Die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid. En naar de veelheid van zijn goede tierenheid. Want hij zei, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. En zo werd hij hun tot een heiland in al hun benauwdheid. Was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Zomaar even twee, ja, wat mij betreft prachtige verzen. waarin eigenlijk beschreven wordt hoe de Heer God zijn volk geleid heeft door zijn liefde en door zijn genade. Dat volk wat hij uitgekozen had als persoonlijk eigendom, waarvan hij zegt, mijn zoon, mijn eerstgeborene, ja, die heeft hij geleid door zijn liefde en door zijn genade. Ik wil weer even terugbladeren naar Exodus 12. Ja, waarom nou weer helemaal terug naar Exodus? Daar waren we net ook. Ik hoop dat dat straks duidelijk wordt. Exodus hoofdstuk 12. Een van de, nou ja, vele teksten misschien. Exodus 12. En dan gaat het over de instelling van het Pascha. Het volk wat in Egypte is. Ja, waarvan de Heere God zei tegen de farao, wat we ook net gelezen hebben. Hè, laat mijn volk gaan. En de farao die dat elke keer niet wil. En op een gegeven moment wordt er ook gezegd van, nou, dan zal de eerstgeborene in ieder huis sterven. Tenzij dat bloed aan de dorpels zit. En dat lezen we dan in vers 23. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Ja, weer prachtig, zeker als je dat koppelt aan wat we net lazen, hè, dat de Heere God zelf zegt, mijn eerstgeborene, mijn zoon is Israël. Nou, en die eerstgeborene zoon blijkt wel hier in, onder andere in Exodus 12 vers 23... dat die eerstgeboren zoon de verlossing heeft door het bloed. Dan mag u alvast nu wel weten in welk Nieuwe Testamentisch gedeelte ik straks uit ga komen. Maar het is in ieder geval tegen de achtergrond van het volk van Israël, wat de verlossing heeft door het bloed. Ik wil met u verder bladeren naar Psalm 147. Psalm 147. En dan lees ik in vers 19. Hij, de Heere God, maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. De Heere, hier wordt gezegd, aan Israël heeft hij zijn woorden bekendgemaakt, aan Jacob. Zijn verordeningen en zijn bepalingen. Dat deed hij niet aan andere volken. Nee, de Heere God heeft zijn woorden aan het volk van Israël toevertrouwd. Ja, en als we het Nieuwe Testament zien, nog specifieker aan de Jood. Ja, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Ik ga weer eventjes terug naar Exodus. Exodus hoofdstuk 6. Dat lees ik in Deuteronomium 6, lees ik vanaf vers 6. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb. Dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u erfelijk bezit geven. Ik de Heere. Hier wordt gesproken over het volk van Israël, waar de Heere ja, een erfdeel voor heeft klaargemaakt. Namelijk het land. En woorden van gelijke strekking vinden we in Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 3. Niet helemaal gelijke strekking. Want we praten dan over een ander erfdeel. Deuteronomium hoofdstuk 3 vers 4. Volgens mij heb ik nu niet de goede tekst opgeschreven. Nou, die blijf ik u even schuldig, denk ik. Maar in ieder geval, een tekst in Deuteronomium, en misschien zit er iemand met een computer mee te zoeken, die spreekt over het erfdeel, ja, als zijnde de wet wat aan het volk van Israël gegeven is. Enerzijds het land als erfdeel, aan de andere kant de wet als erfdeel. En dan wil ik nog één tekst lezen vanuit het Nieuwe Testament, waar het Oude Testament wordt aangehaald in 2 Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 6. En daar schrijft Paulus in vers 16. Daar schrijft Paulus: welk verband is er nou tussen de tempel van God en de afgoden? Nou, daar is geen verband. En dan zegt hij: want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft: ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En hier citeert Paulus onder andere Ezechiël 37. Hè, waar het gaat over, nou, het moment in de toekomst dat de 2 en de 10 stammen, ja, één gemaakt zijn en dat de Heere, ja, hun tot God zal zijn. Dat ze zijn eigendom zullen zijn. Hè, en als ik zo deze teksten zo op een rijtje zet, ja, dan weet u al waar ik uit ga komen in het Nieuwe Testament, welk gedeelte ik wilde lezen? Wat? Ik hoor verschillende dingen. Efeze? Efeze 2, vers 12 tot 18. En ik hoorde hier nog wat. 1 Petrus 2. Nou, ik ging vooral ook uitkomen. Efeze 2 is heel warm, maar ik wilde gewoon beginnen in Efeze 1. Hè, want als we kijken naar het uitverkoren volk, als we kijken naar die geestelijke zegeningen, en let wel, ik zeg nadrukkelijk niet dat het hetzelfde is, hoor. Ja, en daar zal ik straks wat verder op zoomen. Maar als we die 7 zegeningen, zoals in Efeze 1 zijn opgesomd, dan zien we in de eerste plaats dat de gelovige is uitverkoren. Zoals Israël een uitverkoren volk was. We zien dat de zegening in Efeze 1 alles te maken heeft met het zoonschap. Weliswaar een geadopteerde zoon, maar dat verhoudt zich tot de positie die het volk Israël had in het Oude Testament als eerstgeborene zoon. Waar het volk van Israël in het Oude Testament werd, ja, geleid door zijn geliefde, door zijn genade en door zijn liefde, lezen we van de gemeente in Efeze dat ze begenadigd zijn in de geliefde. Waar de centrale zegen in Efeze 1 is dat we de verlossing door zijn bloed hebben, ja, gold dat, ja, in het bijzonder altijd voor het volk van Israël. Wat de verlossing had door zijn bloed. He, in de eerste plaats daar wel bij die uittocht, maar zeker ook door, ja, door de inzettingen, door de geboden, door de offerdiensten die werd ingesteld. Waar we in Psalm 147 lazen dat de Heere God aan Jacob zijn inzettingen en verordeningen had bekendgemaakt en zijn woord had bekendgemaakt. Ja, lezen we in Efeze 1, en dat zullen we straks ook lezen, dat hij het geheimenis van zijn wil bekend heeft gemaakt. Waar we in Exodus 6 en vers 7 en in Deuteronomium kunnen lezen over een erfdeel wat hij heeft beloofd, dat hij heeft bereid. Ja, zien we dat ook terugkomen in de Efezebrief. En waar we in Efeze 1 als laatste zegen zien, ja, dat we de geest van de belofte hebben gekregen, dat we daar verzegeld mee zijn, wat alles te maken heeft met eigendomsrecht. Ja, daar zien we dat ook op verschillende plekken, zelfs in het Oude Testament. Ja, dat de Heere God zegt van het volk Israël, dat is mijn eigendom. En vandaar dat we ook in de Korinthebrief kunnen lezen dat zij ook verzegeld zijn met de geest van de belofte. Dat ze ook de geest hebben gekregen als een onderpand. Heeft alles te maken met de lijn die eigenlijk vanuit het Oude Testament doorloopt. Laten we maar eventjes bladeren naar Efeze 1 en het lezen. En dan kom ik ook in Efeze 2 terecht. En dan begin ik te lezen in vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ik word er altijd zo blij van, hè? Ik had ook kunnen beginnen zo in gevangenschap, moet ik denken, met uit diepte van ellende roep ik tot met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Hè, zoiets, ja, kan ik me ook voorstellen als je naar de omstandigheden kijkt waar Paulus in verkeert. Nee, maar hij begint, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Hij kan zijn plezier niet op, zou je zeggen. Hij is helemaal, je hoort de uitbundigheid in, het enthousiasme erin. He, ik word er altijd zo blij van als ik dit lees. En waarom is Paulus dan zo enthousiast? Nou, zegt hij in vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen, zonen, aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ik hoop dat u gehoord hebt, ik heb het zo overdreven mogelijk proberen te doen, dat ik best wel wat nadruk leg op het ons, op het wij en op het u. He, want zo gaat Paulus eventjes door. He, want als we dan in hoofdstuk 2 komen, in vers 1, daar zegt Paulus, ook u heeft hij mede met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Nou, enzovoort. En dan zeg ik in vers 3, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Nou, prachtige versen, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Er is een heel duidelijk onderscheid, wat Paulus best wel consistent aanhoudt, tussen het wij en het gij. Tussen het wij en tussen het u. Nou, wat bedoelt Paulus dan? Nou ja, dat is gewoon een kwestie van verder lezen. Heel, heel erg moeilijk is Bijbel lezen, wat dat betreft niet. We stoppen alleen vaak te vroeg met lezen of we beginnen veel te laat. Want als we in vers 11 kijken, dan zegt Paulus: bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de handen gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd, mooi woordje, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou maken en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood worden. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Nou, tot zover eventjes. Het is zo prachtig als je, nou ja, laat ik zeggen, als je in de gaten hebt wat hier eigenlijk gebeurt. Want Paulus die is vanuit zijn roeping, zijn aanvankelijke bediening, hoe er begon, is hij geroepen als een dienaar van het nieuwe verbond. En vanuit de lijn der verwachting, vanuit het Oude Testament, zou er een moment komen dat de 2 stammen en de 10 stammen weer 12 stammen zouden worden. Dat het weer een eenheid zou worden. Dat Israël weer als 12 stammen in het land gebracht zou worden. En eigenlijk is dat wat we in de brieven van Paulus zien gebeuren. Dat is eigenlijk waar de apostel Paulus zich voor inspant. Geheel in lijn met de verwachting die al lag vanuit het Oude Testament. Als ik eventjes bijvoorbeeld blader, ja, ik zou het straks in Efeze 2 ook nog kunnen laten zien, maar ik vind altijd zo'n mooi voorbeeld wat we zien in Romeinen hoofdstuk 10. Sorry, Romeinen hoofdstuk 9. Wat dat betreft is het jammer dat ik zoveel teksten heb uitgezocht om te lezen vanmorgen, want ik ruk ze allemaal uit de context en er staat zoveel moois omheen. En dat moet ik allemaal laten liggen. Maar dan staat er in vers 23 dat God, ja, die heeft verschillende voorwerpen, het een ter ere, het andere ter onere. En dan staat er in vers 23, en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid, hou hem vast, die rijkdom van zijn heerlijkheid, bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En de niet geliefde, geliefde. Ja, en hij gaat dan ook nog verder over op Jesaja. Maar het is zo mooi dat je aan de ene kant ziet dat Paulus hier praat over een groep mensen uit de heidenen. Zoals door Hosea gezegd is, ja, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En dan is het wel goed als we het verhaal kennen van Ami en Ruchama. Die Lo-Ami en Lo-Ruchama. Waar de Heer zegt eigenlijk over het volk van Israël, van ja, weet je wat, ik ga me over Juda ontfermen, maar niet meer over het huis van Israël. Die verstoot ik. Die krijgen ook een scheidbrief. En die worden hier in de Romeinenbrief aangeduid met de heidenen. Dat zijn de vergrieksten. Zo mogen we er ook over praten. Vergrieksten. Dus als Paulus hier in de Romeinenbrief de heidenen aanschrijft en zich richt tot de heidenen, ja, dan richt Paulus zich tot de 10 stammen. Dat is wat er feitelijk aan de hand is. Want die 10 stammen, ja, die horen weer, die moeten één gemaakt worden met die 2 stammen. En vandaar dat Paulus zich ook noemt een dienaar van het nieuwe verbond. Want dat is precies waar het nieuwe verbond mee aan gaat vangen. Dat die 2 en die 10 stammen weer 1 gemaakt worden. Alleen alles is niet zo als het was vroeger. Nee, dat zie je in de Efezebrief zo prachtig. Alles wordt naar een veel hoger en beter plan opgetrokken. Nee, want dat is prachtig wat we net gelezen hebben. Want waar we bijvoorbeeld in vers 4 van Efeze 1 zien dat het volk van Israël, dat zien we niet in Efeze 4, maar waar we in het Oude Testament zagen dat het volk van Israël was uitgekozen, een uitverkoren volk was, schrijft Paulus in Efeze 1 vers 4, hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren. Waar het volk van Israël vanaf de grondlegging van de wereld was uitgekozen. Dat geldt voor de groep gelovigen waar we hier in de Efeze 1 over lezen. Die zijn van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren in hem. Van een hele andere orde. Het gaat dat hetgene wat er in het Oude Testament onder het Oude Verbond gebeurde te boven. En dat is wel mooi, want als je dan kijkt naar dat woordje voor de grondlegging der wereld, dan komen we dat een 3 keer tegen in de Bijbel. In totaal komen we die grondlegging der wereld wel 10 keer tegen. Maar voor de grondlegging der wereld wordt 3 keer gebruikt. En dat is wel mooi, want laat ik die teksten niet allemaal lezen, want dan zien we in Johannes 17 vers 24, voor de mensen die meeschrijven, dat daar gesproken wordt over voor de grondlegging de wereld. En dan gaat het over de liefde die de Heer Jezus bij de Vader had. En in 1 Petrus 1 vers 20, daar gaat het erover dat Christus gekend was door de Vader al voor de grondlegging der wereld. En in Efeze 1 gaat het dan over uitverkoren zijn in hem, voor de grondlegging der wereld. 3 keer voor de grondlegging der wereld. En feitelijk heeft het 3 keer betrekking op de Heer Jezus Christus. Dan wel zijn lichaam. En dat is een positie, een plek waar de gelovige hierin mag delen. En de tweede zegen die je dan leest in de Efezebrief. Ik heb een beetje mijn volgorde door elkaar gegooid. Dat had ik beter niet kunnen doen, denk ik nu. Al bladeren door mijn papiertjes. Het zal wel. Maar die tweede zegen, dat is wel mooi. Want daar lazen we over het zoonschap in het Oude Testament. Mijn eerstgeborene zoon is Israël. Daar zegt Paulus in de Efezebrief. Wacht eens eventjes. We zijn bestemd om als zonen aangenomen te worden. Dan praat Paulus niet meer zomaar over je bent toevallig een eerstgeborene zoon. Of een kind wat opgegroeid is. Eenmaal door geboorte. Nee, maar een geadopteerde zoon. Je bent van buitenaf in het zoonschap gesteld. En zo geldt eigenlijk ook de derde zegen. En dat is ook wel weer mooi. Want waar het volk van Israël geleid werd door zijn liefde en genade. Daar zien we dat Paulus hier zegt. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade in vers 6. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. We zijn voorbestemd in dat zoonschap geplaatst te worden. Om zijn zoon, om geadopteerd te worden in zijn zoon. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat gaat nog veel verder, ik hoop dat u dat aanvoelt, als het lijden door liefde en door genade. Dat gaat veel hoger dan hoe God met zijn volk bezig was in het Oude Testament. En begrijp me goed, dat was zijn oogappel. Als je leest van de liefde die God heeft voor zijn volk en hoe hij met zijn volk omgaat. Ja, dan schieten woorden tekort. Ik had het er vanmorgen eventjes over. He, als je geestelijke dingen uit moet drukken, dan schieten onze woorden tekort. He, en dat lees je hier zo in die Efezebrief, in de woorden die Paulus gebruikt. Je ziet hem zoeken naar de voor van, hoe moet je hier nou woorden aangeven? We worden niet alleen maar geleid door zijn liefde en genade. Nee, hij heeft ons begenadigd in de geliefde. We zijn met zijn goedheid, we zijn overladen. En dat is niet allemaal gewoon hier, nee, in hem. Daar gebeurt het. En dat is tot lof en de heerlijkheid van zijn genade. Ja, en dan zegt vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. We hebben de verlossing door zijn bloed. En dat is niet zoals dat in het Oude Testament keer op keer opnieuw moest gebeuren. Nee, wij hebben de vergeving van de overtreding overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Niet uit de rijkdom van zijn genade. Nee, maar overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En ook hier weer zo mooi, want al hadden we gelezen overeenkomstig zijn genade, had niemand een woord gemist, denk ik. Maar Paulus zegt, nee, het is niet overeenkomstig zijn genade, maar het is overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is zo mooi als je dat weer bedenkt, want die rijkdom, die komen we 5 keer in deze brief tegen. We lezen hem hier in Efeze 1 vers 7. Als we eventjes in hoofdstuk 1 vers 18 kijken. Daar bidt Paulus voor de gelovigen dat ze een geest van wijsheid en openbaring krijgen in het kennen van hem. En dan zegt hij in vers 18, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Paulus bidt hier om geopende ogen, zodat je mag weten wat de rijkdom is van zijn erfenis in de heilige. Daar kunnen we geen woorden aan geven eigenlijk. We kunnen het wel beschrijven, maar dan snap je het nog niet. Paulus is daar voortdurend voor in gebed. In 2 vers 7, die lazen we al. Daar staat in vers 7, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Over ons, die geloven. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Dat gaat veel verder als zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Het gaat veel verder, het gaat dat alles voorbij. Er is zo'n enorme schep bovenop gedaan in het Nieuwe Testament, hier in de tijd van de verborgenheid, in de tijd van het geheimenis. Allereerst voor de Jood, maar het mooie is, dat wordt dus ook voor de Griek, of voor de vergriekste. Ik kom daar straks nog even op terug. In Efeze 3 vers 8, daar komen we dat woordje rijkdom weer tegen. Want daar schrijft Paulus, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Hij verkondigt hier niet meer de Christus, zoals hij dat aan de Korintiërs schrijft. Ik heb niets anders voor u voorgenomen om te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus heeft nog meer geopenbaard gekregen en gaat nog verder. Hij zegt, ik verkondig u de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. In hoofdstuk 3 vers 16. Daar bidt Paulus weer. En waarom bidt hij daar weer? Dan zegt vers 16, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. De Heere geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En met een kracht die in ons werkzaam is. En dat is diezelfde kracht als waarmee de Heer Jezus uit de dood is opgewekt. Paulus zegt, die kracht is in ons werkzaam, zegt hij in Efeze 1. En hier zegt hij, ik bid dat hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dat je met kracht gesterkt wordt in de inwendige mens. En dan zegt hij zo mooi in Colossenzen 1, als hij dan ook weer aan het bidden is, ja, om met blijdschap en geduld te volharden. Ja, dat je inderdaad gericht mag zijn op die geweldige rijkdom van de Heer Jezus Christus. Ga ik weer eventjes terug naar Efeze 1. Want dan lezen we in vers 9. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf volgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakt. Waarin het Oude Testament zijn verordeningen en zijn bepalingen aan Jacob werden bekendgemaakt, zei Paulus hier van, ja luister, hij heeft ons, Joden, mij als Jood, het geheimenis van zijn wil bekend gemaakt. En dat mocht Paulus verkondigen. Het is meer dan dat hij zijn wil bekend maakt of zijn plan vertelt. Nee, Paulus zegt het geheim van zijn wil. En hij mag dat gewoon doorvertellen. Hij mag gewoon vertellen dat het geheim van Gods wil is, dat in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeengebracht wordt. En daar was Paulus eigenlijk in het klein al mee bezig, hè? De vergrieksten, de 10 stammen en de 2 stammen weer bijeenbrengen. Maar Paulus, dat is het niet. Nee, het gaat veel verder. Het gaat om alles wat is in Christus bijeen te brengen. Het gaat nog veel verder. Het gaat alles erboven. En dat is zo mooi aan het beeld wat we net gelezen hebben in Efeze 2. Want wat lazen we daar? Nou, in vers 14. Hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Een prachtig beeld die Paulus hier aanhaalt van hoe het een en ander rond de tempel in Jeruzalem georganiseerd was. En daar had je een voorhof der heidenen, een voorhof der vrouwen, een voorhof der heidenen, een voorhof der joden. En de voorhof der heidenen, ja, die werd afgescheiden van de voorhof der joden door een tussenmuur. En als je dan behoorde tot de 10 stammen, of feitelijk maakt het helemaal niet uit, want je was of Jood of je was het niet. En als je dan naar de tempel ging, dan mocht je als niet-Jood ook niet verder dan die muur die scheiding maakte. En dat is eigenlijk wat Paulus hier aangeeft. Die tussenmuur tussen Jood en niet-Jood, die is weggehaald. En vandaar dat Paulus zich in de Efezebrief ook helemaal niet beperkt tot 10 stammen. Nee, het onderscheid is feitelijk Jood en niet-Jood. En met het oog op de 10 stammen is dat heil, ja, naar alle niet-Joden gegaan. En mogen alle niet-Joden, ja, hebben de vrije toegang tot de Vader. Hey, ik hoor veel, en ik lees af en toe eens wat over, ja, zijn we nou gelovigen, nou 10 stammen of niet? Nou, ik vind het helemaal niet belangrijk. Al is het alleen maar omdat de Bijbel daar niks over zegt. De Bijbel heeft het eigenlijk over Joden en over niet-Joden. Of over vergrieksten. Ja, ook prima. En dat is ook wel mooi, want ik zei net al, dat woordje vervreemd, dat is een prachtig woordje. Want in onze Nederlandse taal zeggen wij, maken wij onderscheid tussen je bent ergens vervreemd van of je bent ergens vreemd aan. Hè, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. In het Grieks is dat niet. Hè? In het Nederlands is het zo, als je ergens van vervreemd bent, dan was je er eerst mee vertrouwd. Anders kun je er niet van vervreemden. We zeggen het wel eens in een relatie. Hoor je wel eens van, ja, mensen die al zo lang samen zijn, ja, we zijn een beetje vervreemd van elkaar. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. Ja, dat geeft aan dat je vervreemd van elkaar bent, dat je uit elkaar gegroeid bent. En zo geldt het in de Efezebrief voor die gelovigen die hier aangeschreven worden, geldt het net zo goed. Ze zijn vervreemd van het burgerrecht Israëls. Ja, ze hadden er eerst best wel heel vertrouwd mee, ja. Ze hoorden er eerst namelijk gewoon bij. Aan de andere kant zit daar ook gewoon een grote groep gelovigen tussen, die waarschijnlijk helemaal niks met die komaf had. Maar dat geeft niet, want je mag het ook vertalen met vreemd. Die zijn ook gewoon vreemd aan de verbonden en de belofte. Die zijn ook gewoon vreemd van het burgerrecht Israëls. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want datgene wat scheiding maakte, die tussenmuur, die is weg. En het is dan zo mooi dat je, en dat krijgt voor mij dan zoveel waarde dat Paulus zegt van ja, als hun val nou rijkdom is voor de wereld. He, want zo is het eigenlijk. De val van Israël betekent rijkdom voor de wereld. Het feit dat de heil naar de heidenen gezonden is. Met het oog, wat mij betreft, he, in het kader van het nieuwe verbond, met het oog op die 10 stammen. Ja, dat betekent zo'n rijkdom voor alles, alles wat niet Jood is. Want die hebben ook toegang tot de Vader. Tot het heiligdom. Daar gelden die zegeningen ook voor. Want die geest die kijkt niet in ons paspoortje of je van de 10 stammen bent of niet. Nee, die geest vloeit rijkelijk over alles en iedereen die komt. En iedereen mag delen in die geweldige geestelijke zegeningen. Ja, want het zijn feitelijk de geestelijke zegeningen van het Joodse volk. Geen aardse zegeningen, geen erfdeel in het land enzovoort. Nee, Paulus spreekt heel nadrukkelijk over geestelijke zegeningen. Die ook voor de niet-Jood zijn weggelegd. Ja, het geheimenis van zijn wil. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles wat in de hemel en op de aarde is in Christus bijeenbrengen. In hem, vers 11, zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. De Heere God had een plan. En God doet dat allemaal volgens dat plan. Heel nauwgezet, stapje voor stapje, ja, werkt hij naar zijn einddoel toe. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Ja, want dat was precies, wij hadden dat al eerder gedaan. He, zoals Paulus ook zegt, eerst de Jood en dan de Griek. He, maar de Jood was daarin voorgegaan. Het is wel mooi om eventjes te kijken naar die term die Paulus hier ook gebruikt. Want dat doet hij nou voor de derde keer. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dat zagen wij al naar voren komen bij zoonschap. In vers 5. Hij had ons voorbestemd om als kinderen worden te aangenomen. Had hij ook overeenkomstig het welbehagen van zijn wil gedaan. En dan zegt vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En we zien hem ook hier met het erfdeel. In hem zijn wij erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alles dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. En dan zien we in vers 13, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Erfenis, zoonschap. Ja, en dat geheimenis van zijn wil bekendmaken, dat heeft te maken met dat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. We leven vandaag in een periode waarin het gaat om ja, een groep mensen die verzameld wordt, zijn lichaam. En die mag in de komende eeuw, lazen we net, de rijkdom van zijn genade bekendmaken. Nee, die gaat hij tonen aan ons. Over ons, door ons. Hè, aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Heeft God van tevoren allemaal bedacht. De plek van de Heer Jezus Christus. Voor mensen, voor Joden, voor heidenen, voor ons die geloven. Ja, om tot lof van zijn heerlijkheid te zijn. Gewoon als stukjes gereedschap. Niet omdat wij dan heel hard moeten werken. Nee, net zoals in het Oude Testament, hè, dat de Heere God zegt, ja, niet om jullie heb ik jullie uitgekozen. Nee, maar gewoon omdat ik jullie lief heb. Hè? Paulus is niet uitgekozen omdat het zo'n goede vent was. Nee, wellicht omdat de Heer zoiets had van ja, nou, dat is de grootste zonde, die kan ik het meeste genade bewijzen. Nou, dat is echt een hele mooie voor de groep mensen die ik op oog heb. He, als voorbeeld voor allen. En zo gaat dat. En dan zegt Paulus in vers 13, waar nou, de gelovigen uit de Joden al die dingen hebben ontvangen en gekregen. Daar zegt Paulus in vers 13, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is. En dat is niet een onderpand in de zin van, nou, weet je, als de Heer het nou toch niet geeft, dan heb je altijd die geest nog. Hè, een uitruil. Hè, maar een betere vertaling zou wat mij betreft zijn, die een vooruitbetaling is. Want, weet u, en zeker als je de Efezebrief verder leest, wij zijn samen met hem opgewekt. We zijn samen met hem levend gemaakt. En we zijn samen met hem gezet in de hemelse gewesten. Ja, dat is geregeld. Alleen, we hebben er hier helemaal niks aan. Ja, praktisch gezien, hè? Ja, we willen heel graag wat we praktisch doen. Ja, dat is allemaal kennis voor straks. En natuurlijk, het is een hoop en een troost, enzovoort, enzovoort. Maar ook dat konden we niet eens zelf bedenken als hoop en troost. Nee, daarom zegt Paulus, we hebben de geest ontvangen die een vooruitbetaling is. Daardoor heb je er wat aan. Daardoor kan het een troost zijn. Daardoor kan het hoop geven. Want het is de geest die dat in ons mag werken en moet werken. En zoals Paulus in Romeinen 8 zo mooi zegt, ja, wij weten niet wat we bidden zullen. We weten geen flauw idee wat goed voor ons is. Nee, we hebben de geest en die zucht met ons mee. Die komt onze zwakheden te hulp en de geest die bidt voor ons. Want die weet wel wat de wil van de Heer is en hoe dat allemaal ruilt en zeilt. Ja, en al die rijkdom is zomaar tot ons gekomen. Ja, zomaar zeg ik even tussen aanhalingstekens. Doordat Israël gevallen is. En als ik dan bedenk van wauw, wat een geweldige rijkdom heeft dat teweeg gebracht. Maar wat een geweldig perspectief hebben we dan als we inderdaad weten dat er een moment zal komen dat Israël tot volheid gebracht zal worden. Want als wij nu stilstaan bij deze rijkdom die wij hebben ontvangen, zegt apostel Paulus, ja, maar bedenk dan ook dat er een moment komt dat Israël tot volheid komt. Nou, dan gaat er wat gebeuren. En ja, daar mogen we ook naar uitkijken. Daar mogen we naartoe leven. Daar mogen we, in die verwachting mogen we leven dat er een moment zal komen. Ja, inderdaad, dat Israël zal gaan doen wat het moet doen. Dat het een priestervolk zal zijn. Een priesternatie voor de hele wereld. Dat de koningen van de aarde naar Jeruzalem zullen gaan om onder te wezen te worden. Ja, prachtig zal dat zijn. Ja, dat de aarde vol zal zijn met de heerlijkheid, met de kennis van de Heer. Ja, en dat we nu al, wij die vandaag geloven, ja, daar iets van mogen voorproeven. Ik val nog heel veel te zeggen. Ik wil stel voor om met elkaar de Heer te danken. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. Voor die geweldige rijkdom van genade die u ons gegeven hebt. Vader, dank u wel wie wij mogen zijn in u en door u. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u maar geven dat we dat steeds meer gaan begrijpen. Heer, dat we steeds meer gaan snappen wat dat betekent. Heer, zodat we op een manier zouden gaan leven die bij ons past. Zodat we in alle goede werk vrucht zouden dragen. Heer, dank u wel dat u ons daarvoor ogen wil geven. Heer, dat we al zo'n zicht mogen hebben op uw woord. Dank u wel dat u ook ons aan elkaar gegeven hebt om elkaar aan te scherpen. Om elkaar steeds maar weer te wijzen op de dingen die boven zijn. Heer, we worden zo makkelijk opgeslokt door het alles om ons heen. Heer, maar wat is het toch mooi dat we tegen elkaar mogen zeggen. En dat we elkaar mogen wijzen op wie we mogen zijn in de hoge. Dat we tegen elkaar mogen zeggen, je leven is met Christus verborgen in God. Heer, jarig of niet. Vader, dank u wel dat we Dat het geen verdienste van ons is, maar dat het uw werk is. Dat u ons dat geloof gegeven hebt, dat u dat in ons werkt. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor alles, maar het meest voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar nog een lied zingen. En ik moest denken aan lied, volgens mij is het 216 uit Opwekking. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Als we dat gevoel vasthouden, kunnen we lekker koffie gaan drinken.